Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. 24 december 1944. Slag om de Ardennen. Een volledige Amerikaanse tankdivisie vlucht voor de Duitsers in de Ardennen wanneer een sergeant in een tankjager een Amerikaan een geschutterput ziet graven. De groep stopt en ziet soldaat Martin van het 325e Glider Infantry Regiment opkijken. Hij vraagt, zoeken jullie naar een veilige plek? Ja, zegt de sergeant in de tank. De Duitsers zitten ons op de hielen en het zijn er nog veel ook. Nou maatje, zegt Martin. Zet je voertuig maar achter me neer. Wij zijn van de 82e luchtlandingsdivisie en dit is het verst dat die schoften gaan komen. Dit is de Geschiedenisreis. De podcast waarbij wij de wereld van vandaag de dag proberen te verduidelijken door de geschiedenis van de afgelopen 120 jaar in te duiken. In ieder seizoen bespreken we een conflict of gebeurtenis diepgaand. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent en samen is onze missie om van jou een amateur historicus te maken. In de Tweede Wereldoorlogsserie nemen we je mee naar de strijd om Europa tussen 1939 en 1945. We staan hierbij vooral stil bij de strijd op de grond en laten jullie zien hoe dit conflict over het continent trok. Iedere aflevering behandelt een belangrijke slag. In deze aflevering van de Geschiedenisreis podcast duiken wij in de koude Ardennen van 1944. Hoe dichtbij het doel zijn de Duitsers geraakt in hun wanhooppoging de geallieerde troepen te scheiden? Je zult leren dat er heel veel goed moest gaan om dit een succes te maken. En zelfs dan. Andere vragen die beantwoord zullen worden in deze aflevering. Het Duitse aanvalsplan, en was iedereen het daar wel mee eens? De verschillende aanvalsposities tijdens de slag? En hoe ging de situatie in Bastogne symbool staan voor deze strijd? Als je benieuwd bent naar de antwoorden op deze vragen, luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis podcast.
Jongens, het is weekend.
Ja, het is zeker weekend.
Het is Thijs, vrijdag. Thijs, bedankt dat we hier mogen zijn.
Ja, graag gedaan.
Bedankt ook voor het helpen van de installatie, want we hebben natuurlijk nieuwe installatiedingen.
Geen dank.
Voor geholpen, dankjewel. Koen, leuk dat je er bent. Martin. Thijs.
Ja.
Wij gaan richting de...
Ardennen toe.
Ja, de Ardennen. En waar zijn we? In welk jaartal zitten we? Waar bennen we nu?
Ja, we zijn vorige keer afgesloten met zo'n rond november 1944. En nu gaan wij naar december 1944 toe, zo ongeveer een maand verder. En we zijn wel aan de westkant van de oorlog, als het ware. Dus eigenlijk in Nederland, België, Frankrijk, die regio hangen we. Er zit ook een kaartje bij, dus dan kunnen jullie ook zien waar we zitten. En dat kaartje, dat vind ik in dit geval wel goed. Daar komen we later natuurlijk wel op terug. Maar ja, waar we zijn geëindigd, Lee, is dat die Schelde moest worden vrijgespeeld. Dat was een hele lange strijd. Nou, die hebben we helemaal behandeld natuurlijk, hè, met die slag om de Schelde. En vervolgens kon nu die haven geopend worden. Dat was dan pas eind november dat die in gebruik genomen kon worden. Maar die haven was extreem belangrijk, want... Dat was ook weer het idee van het hele probleem waar die geallieerden tegenaan liepen.
Nou ja, als je een haven hebt, dan kan je het natuurlijk laden lossen.
Juist, ja. En dat hadden ze dus eigenlijk niet echt. Hè. Voor dat moment dat die Schelde was vrijgespeeld, hadden ze niet echt een grote haven. En Antwerpen was een van de grootste havens van Europa. En als je die weer werkzaam zou krijgen, dan zou je daar genoeg eten, drinken, munitie, olie, alles wat je nodig hebt, kan je dan binnenhalen om die oorlogsmachine naar Duitsland en naar Berlijn te krijgen. Maar dat wist hij toch ook. En Hitler heeft al in september 1944 een plan bedacht. Ging die bedenken eigenlijk. En het plan dat gaat dus worden uitgevoerd om die haven weer terug te veroveren. En die haven van Antwerpen. Ja, het idee is eigenlijk dat die voorraadlijnen van die geallieerden, die staan onder druk. Want er is een heel groot leger in Europa. Pas eind november is die haven weer vrijgespeeld. Kunnen ze dus die voorraden binnenhalen. Maar ondertussen zitten daar heel veel soldaten die gewoon alles nodig hebben iedere dag om die oorlog te kunnen uitvechten.
En dan hebben we het dus over munitie, eten, drinken.
Ja, alles. Eigenlijk alles wat je kan bedenken, dat komt daar via normaal gesproken een haven binnen. Nou, die havens die waren nog niet echt veroverd. Duinkerken was belegerd bijvoorbeeld. Andere havens waren ook nog niet vrijgespeeld. En de prioriteit was bij Antwerpen, want dat is de grootste. Die was nu wel vrijgespeeld. Maar die geallieerden stonden dus aan die kant echt wel onder druk. En dat was in dit geval in december ook nog steeds het geval. En wat zij hadden bedacht is, ze hadden de Red Ball Express heet dat. En dat is eigenlijk een soort van logistiek systeem waarbij er heel veel vrachtwagentjes constant heen en weer reden van de havens in Normandië bijvoorbeeld naar het front. Nou, dat is een extreem grote organisatie waar die vrachtwagenchauffeurs ook 15 uur, 20 uur per dag aan het rijden waren om dat maar voor elkaar te krijgen.
Hadden ze radio?
Ik denk het niet. Nee, maar ze konden wel zelf zingen waarschijnlijk.
Spotify?
Spotify wel, ja zeker.
Je moet wel af en toe ook wel rust nemen, toch? Slapen na 12 uur of zo, of na 8 uur zelfs.
Ja, ik denk dat die regels dan misschien wat minder scherp werden gehandhaafd. Drie
uur,
dit,
3 uur zelfs.
Ja, 3 uur weer even rust en dan weer, en dan weer rust. En dan deed dat rust eigenlijk. Maar dat was in dit geval niet. En die voorraden die kwamen wel, maar dat was dus heel moeizaam. Het was heel moeizaam om die voorraden op de juiste plaats te krijgen. En dat zorgde ervoor dat een oorlog uitvechten eigenlijk heel moeilijk was. En wat het plan hier was, daar gaan we zo op induiken van Hitler. Maar dat was eigenlijk een plan wat ook wel direct inging tegen het zwakke punt van de geallieerden. En dat is dus, die voorraden. Dus dat is waar we geëindigd zijn vorige aflevering. Maar waar we nu gaan kijken, als je de kaart ziet, dan zien jullie dat dadelijk de aanval gaat afspelen in de Ardennen. En de Ardennen is een heuvelachtig gebied. Wat misschien velen van jullie wel kennen van vakanties of iets in die richting. Ook wel een mooi gebied om omheen te gaan. Maar in dit geval werd dit gebied gebruikt door geallieerden en vooral Amerikaanse troepen om eigenlijk tot rust te komen. Dus er zaten daar troepen die we hadden gevochten ergens. Die moesten even een momentje hebben ergens waar ze gewoon wat relaxter konden zijn. En dat was de Ardennen. Was die plek waar zij dus gingen hangen eigenlijk en dan even bij konden komen. Dus die plek was minder goed verdedigd. En dat had ermee te maken, en dan komen we denk ik terug naar aflevering, dat zal het zijn 3, dat we weer het idee hebben, je kan niet door de Ardennen aanvallen. Nee. En daar zijn we ergens aan het begin van deze hele serie hebben we het daar een keer over gehad. Nou, toen hadden die Fransen zich een klein beetje misrekend. En deze keer dachten die Duitsers van nou, ja, misschien lukt dat wel weer. Dus vandaar dat gebied uitgekozen ging worden daar. Die Ardennen, die heuvels eigenlijk, een soort half berggebied zou je kunnen zeggen, waar die gasten ook nog eens aan het rusten waren. Dus vaak troepen die verzwakt waren, die zaten daar. En dat was wel een heel belangrijk punt in deze slag die dadelijk gaat komen. Ondertussen moeten we even niet vergeten dat er wel de druk nog steeds werd opgevoerd door die Amerikanen en die Britten. En bijvoorbeeld iets meer naar boven toe. Monschau staat daar denk ik. Monschau. Okay, ik weet niet hoe het uitspreekt. Ik ben niet zo heel goed in Duits. Maar daarboven, daar in de buurt, daar ligt een soort bos. En dat bos dat werd vanaf deze periode ook aangevallen door die Amerikanen. En daar zijn ook 30 tot 50.000 slachtoffers gevallen tussen september en december. Dus het is niet zo dat er niks gebeurde in deze periode. Er werd echt flink gevochten nog op andere plekken. En die druk, die probeerden ze hoog te houden op die Duitsers. Maar die Duitsers hadden natuurlijk een ander plan.
Die Amerikanen die daar dan aan het uitrusten waren, hè, tussen haakjes, want ja, de omstandigheden waren natuurlijk niet dat je daar een hotelletje pakt natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar wisten zij wel al, zeg maar, het mentale hiervan, van ze wisten wel van oké, we gaan dus wel weer een keer in een strijd komen?
Ja.
Of was het ook nog onduidelijk voor die lui?
Nou, het was, ja, ze gaan wel in een strijd komen, want ze moeten Duitsland nog in, maar het was niet...
Maar dat wisten ze?
Ja, dat wisten ze wel, alleen... Zij zaten in hun hoofd met wij zijn aanvallende partij. Dus wij gaan wel een keer weer vechten. Maar dat is dan richting Duitsland. Die gasten daar, daar komen we ook dadelijk wel weer op. Maar die gasten daar hadden geen idee dat zij ineens aan de frontlinie kwamen. En in de belangrijkste positie kwamen te liggen die op dat moment in het leger te vinden was. Ja. En dat was terecht tegenover een aanvallend Duits leger.
Ja.
Dus dat is echt wel een...
En dat hebben jullie als goed is ook gezien bij Bent op Brothers.
Ja. Tenminste, want daar komen we dadelijk natuurlijk nog op terug op Bent op Wallis. Dus dan daar zie je dat wel, denk ik, goed terug. In die, als ze in de sneeuw zitten, zal ik maar zo even zeggen. Ja. Dat is ongeveer waar wij het nu over gaan hebben. Dat zijn 2 afleveringen.
Wist Hitler ook dat dat ook het minst goed verdedigde stuk was?
Ja.
Omdat hij dacht van ja, zij denken toch dat wij hier niet doorheen kunnen komen. Ja. Weer, nog een keer. En nou, dat doen we dus wel. Okay.
Ja, dus die duik. Kijk, want de Ardennen kan je... Dat is wel het voordeel weer van de Ardennen. En het nadeel als aanvallende partij. Je kan hem met relatief weinig troepen ook wel... makkelijk verdedigen, want het is wel heel moeilijk aanvallen. Dus die Duitsers die daar klaar lagen, die hadden wel echt, dat was wel echt het idee. En om dan even naar dat Duitse plan te gaan kijken, want dat is misschien wel belangrijk. We zoomen even in op dat Duitse. We weten de omstandigheden van nu van die geallieerden. Die zaten met weinig voorraden, waren ze nog steeds aan het strijden. Maar die Duitsers, die hadden dus, Hitler brengt op 16 september, dus dat is voor de slag van de Schelde eigenlijk nog, brengt hij al zijn generaals op de hoogte van, we gaan die aanval doen. Ja, die werd in principe werd hij helemaal voor gek verklaard. Want dat was echt een... Niemand zag dat zitten. Er waren een paar generaals die wel achter Hitler gingen staan. Maar de grote generaals, dus Model, Von Rundstedt, allemaal dachten van ja, wat zeg jij nou? Weet je wel, dit gaan we toch niet nu doen? Weet je wel, want wij worden aan alle kanten omvergelopen eigenlijk. En dan wil jij gaan aanvallen. Dat is natuurlijk een beetje een raar idee. Maar wat is nu het plan? En dat is echt wel het mooie aan het kaartje. Als je het kaartje ziet, dan zie je een soort van rode stippellijn. Die zie je helemaal om Antwerpen heen lopen. En weer terug naar, naar Maastricht. Dus voor
Maastricht,
sorry. En dat is letterlijk wat de Duitsers moesten pakken. Eigenlijk in 4 dagen tijd. Dus het idee hiervan is, en er zit op zich, als je niet nadenkt over dat alles wat je nodig hebt om dat te doen er niet is, is dit idee niet zo gek. Op het moment dat jou dit zou lukken in 4 dagen, dan splijt je die 2 legers van die geallieerden, splijt je eigenlijk in 2.
Splijten betekent gewoon...
Ja, dus eigenlijk,
je hakken gewoon.
Ja, precies. Dus je hakt het eigenlijk in 2.
Oké. Okay.
Dan zit dat leger wat richting Eindhoven zit, richting Arnhem zit, ook richting de Schelde zit, dat zit ineens ingesloten. En dat zijn best wel veel troepen die daar hangen eigenlijk en dus aan het vechten zijn. En die zitten ineens ingesloten zonder voorraden. En het idee hiervan is dat die geallieerden, als dit lukt, dan wel moeten praten met die Duitsers. Want anders ga je 100.000 soldaten kwijtraken en dat kan je thuis niet verkopen. Nee. Dus het idee is hier niet om weer heel dat gebied terug te veroveren wat ze verloren hebben en weer helemaal die gasten de zee in te duwen, maar eigenlijk om gewoon één soort van één splitsaanval uit te voeren richting Antwerpen. Antwerpen te pakken, die legers uit elkaar te duwen en dan zeggen nu gaan we praten.
Heeft het, hij heeft er ook iets mee te maken met dat Hitler altijd gezegd heeft van ja, of ik win de oorlog of ik overleef hem niet. Dat, ja. dat dit een soort van een schot vanaf 60 meter is bij wijze van spreken die je probeert te scoren, zeg maar.
Nou, heb ik Martin Jans dat trouwens een keer zien doen op een veld bij Vitesse Delft. En dat was niet echt een gekke poging, Mart. Nee, maar,
vergelijk jij nou Hitler met Martin?
Allebei de extreme ideeën, extreme plannen. Ja.
Vaardigheden.
Ja. Nee, ja, je zou dat wel, kijk, Hitler weet gewoon nu in deze fase van de oorlog, die... Dat weet hij dan nog niet natuurlijk, maar 6 maanden later ongeveer zou gaan eindigen. Weet hij dat het er heel slecht uitziet. Ja. Hij is wel paranoia, dus hij is niet meer helemaal goed bij zijn hoofd. En hij denkt ook wel echt dat dit plan succesvol kan zijn.
Ja.
Alleen, hij weet gewoon dat hij moet... Hij zit in die 2 frontoorlog waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben gehad. Daar moet hij niet in zitten. Daar zit hij nu zo diep in als hij er maar in kan gaan zitten. En dat is gewoon, dat is waar hij natuurlijk uit wil. Dus het idee is nu niet om heel die oorlog weer te winnen en dan daarna toch weer naar Moskou te gaan. Maar we slaan die andere kant eruit en dan hopelijk kunnen we die Russen stoppen.
De geallieerden die weten dit ook toch, dat Hitler in een moeilijk pakket zit. Dus stel hij zou tot Antwerpen komen en zijn doel bereiken, dan zouden zij het niet zomaar overgeven, allieerden. Die denken ook van, nee, als we nu weer eventjes vasthouden en we pushen weer terug, zeg maar straks, dan lukt het wel weer.
Ja, alleen...
Dan zouden ze dat niet
denken. Kijk, het nadeel is natuurlijk wel dat ten eerste een heel leger ingesloten zit, waar je heel snel bij moet komen. En het tweede is ook voor die geallieerden, is dat, dat zij natuurlijk dan ook die Antwerpse haven weer kwijt zijn. Dus ook weer daar eigenlijk zit wel een probleem. Want ze hebben het niet genoeg voorraden om dit leger nu al te bevoorraden.
Ja.
En dan begint dat probleem weer helemaal opnieuw. Dus er zit wel een soort van logica in het plan. Alleen, en dat is wat Von Rundstedt en Model zeiden ook. Alle voorwaarden die je nodig hebt om dit plan te doen slagen, die zijn er niet. Er zijn niet genoeg soldaten. Er is niet genoeg benzine, letterlijk. Gewoon, zij kunnen letterlijk niet 4 dagen naar Antwerpen rijden. Dus wat moeten ze doen? Ze moeten onderweg benzinedepots van de geallieerden veroveren. Met die benzine kunnen ze dan weer doorrijden. Oftewel, dat is wel echt een hele grote soort van maar. Dat is wel heel ingewikkeld.
Wat zou met jouw kennis, wat zou jij hebben gedaan als jij in Hitler's schoen had gestaan?
Ja, dit niet. Maar ik denk dat ook wel in die tijd iedereen dacht, moeten we eigenlijk niet doen dit.
Nee, oké, maar als ik het zo een beetje hoor, is het wel... Ook omdat er natuurlijk vanaf meerdere kanten nu een andere situatie gaande is. Ja, hij heeft ook niet heel veel keuze, toch?
Nee.
Want
nee.
Overgeven doet hij niet, dat heeft hij gezegd.
Ja, klopt.
Dus ja, wat moet je dan doen? Dus, ja, was er ook een ander plan, zeg maar?
Nou, dat niet echt. Kijk, verliezen gingen ze, zeg maar. Er is niet een plan waarbij ze konden winnen. Ja, misschien buiten zoiets risicovols. En tegen die Russen ging dat gewoon niet lukken. Er waren veel te veel Russische legers. Ja. Daar hadden ze echt geen enkele kans tegen. En die Russen die zaten nu in een soort luwe periode. Heel even aan het opbouwen naar ook hun aanval die moet leiden naar Berlijn. Mm. Daar komen we volgende aflevering trouwens op terug. Ja. Maar ja, ze hebben gewoon letterlijk geen echte keuze. Ze gaan gewoon die oorlog verliezen. Ja. En dit is zijn ultieme poging om ja, het tijd te doen keren of iets in die. Maar zelfs moet ik eerlijk zeggen, al lukt het. En dan stel in het beste geval, die geallieerden gaan er aan die kant uit. Dan denk ik nog steeds dat die Russen doorrijden naar Berlijn. Het kost wel veel meer moeite. Maar,
het gaat gewoon gebeuren, zeg maar. Ja, ja en vroeg of laat.
Die, kijk, dat weet Hitler misschien niet zo goed hoor. Maar ondertussen denk ik wel. Die geallieerden, dus Stalin, Roosevelt, Churchill. Zij hadden echt de afspraak, dit eindigt in Berlijn. Dus dit gaat niet, we gaan niet zoals de Eerste Wereldoorlog halverwege Duitsland stoppen met praten en dan onderhandelen en kijken wat. Nee, dit tot en met die bunker waar Hitler in zit, wordt gevochten. En pas als daar een soldaat naar binnen loopt en die gasten zich overgeven, is het klaar.
Ja.
Ja, dus ja, die zitten er wel met een hele andere mentaliteit in.
En was het nog wel dat als de Amerikanen en Duitsers elkaar krijgsgevangenen zouden maken, is dat wel oké? Of was dat vreed, zeg maar?
Ja, hier gaan we dadelijk, gaan we ook wel even op inzoomen. Maar hier gebeuren wel dingen. Okay. En dat zijn wel nare dingen. En dat, daar komen we dadelijk in deze Ardennen zitten, zijn echt wel wat misdaden gepleegd.
Okay.
Moeten trouwens wel ook nog wel daarbij zeggen dat het niet alleen de SS is die slechte dingen doet. De Wehrmacht heeft in deze oorlog ook wel echt een nare rol. En na die oorlog is die rol van die Wehrmacht, dus van het normale Duitse leger, is die eigenlijk wel een klein beetje ja, downplayed, zeg maar, door de geallieerden. Want die hadden die Duitsers na die oorlog weer nodig in die Koude Oorlog.
Okay.
Dus alle schuldigen daarvan werden juist weer een beetje vrijgesproken. Maar ja, dan, hier gebeuren wel dingen.
En dan was die Wehrmacht, dat was echt gewoon de beroepsmilitairen?
Gewoon het normale Duitse leger. En de SS is echt, zeg maar, de elite. Maar dus ook die, wel de fanatieke nazi's.
Ja, dus dat is echt even het verschil, zeg maar. Ja. Die liepen ook echt met die mooie laarsjes en die leren jassies en... Ja.
Zwarte, weet je wel, van die zwarte uniformen. Dat zijn ook de gasten die de concentratiekampen bijvoorbeeld verdedigd. Of hoe zou je dat zeggen? Managen. Ja, dus daar komen we in die hele andere serie heel erg op terug. Ja. Maar dit zijn wel echt over het algemeen de nare gasten.
Ja, dus dat is vanaf Duitse kant heb je eigenlijk twee soorten strijders. Je hebt die SS'ers qua soldaten en je hebt dan die Wehrmacht.
Ja, kijk, we willen natuurlijk, dat is in geschiedenis, je wil zo duidelijk dingen uit elkaar halen. Dus je hebt de Wehrmacht, die zijn gewoon normale Duitse goede soldaten. Die doen ook niks kwaad. En je hebt de SS'ers en die doen alles kwaad en dat zijn de fanatiekelingen. Maar er zit daar een overlap in. Er zijn Wehrmachtsoldaten en legers geweest die misdaden hebben gepleegd. En er zijn SS-soldaten geweest die gewoon wel heel fanatiek vechten, maar niet zo erin zaten en vreed zaten. Dus er is echt een overlap in die legers. Ja. Maar als je hem heel simpel wil zeggen, is Wehrmacht normale Duitse soldaten die niet super fanatiek waren. En die andere kant, de SS, wel.
Oké, nou, ik denk dat dat goed is om even helder te hebben. Die geallieerden, die hadden in principe gewoon één soort, één type groep.
Ja.
Gewoon groep. En je luistert gewoon naar degene die...
Allemaal fanatieke gasten.
Nou, allemaal fanatieke gasten. Dan. Ja, dat is wel... We hebben natuurlijk ook die Canadezen gehad. Er zit wel verschil in. Die Canadezen waren allemaal vrijwilligers. Wat een probleem oplevert bij die Canadezen zelf natuurlijk. Want als je moet je ook altijd vrijwilligers erbij krijgen. Amerikanen waren wel gasten die in dienst moesten. Die werden opgeroepen en die moesten dan in dienst. Alleen, die zaten wel ook aan de winnende kant van de oorlog. Die zaten er wel heel anders in dan de gemiddelde. Ook heel veel Duitse soldaten die hier nu gingen vechten. Die waren opgeroepen, waren veel te oud of veel te jonge gasten.
Ja.
Er waren echt kinderen die ook gewoon die oorlog nu in moesten.
Ja, ja, dat is ook wel bij Bent of Brothers. Bij één aflevering is dat echt een gruwelijk begin. Want dan hoor je natuurlijk altijd die veteranen hoor je dan praten. En daarin wordt dan gevraagd aan iemand van... wie wil die een bepaalde missie doen, zeg maar. En niemand stak zijn hand op. En toen werd er gezegd, wie wil doen voor $100 of zo, of $100. Toen gingen al die handjes omhoog. Dan gingen ze het wel doen, zeg maar.
Ja, om paratrooper te worden, toch? Ja, dat ze zoiets, achter die linies werden gedropt.
Ja, precies. Ja. Voor iets dat ze dan het wel deden voor geld, zeg maar.
Ja, dus, dat is natuurlijk wel, want je hebt natuurlijk wel in die... kijk, die paratroopers, zeg maar, die parachutisten, dat waren natuurlijk wel weer beter opgeleide soldaten. Dat is heel Band of Brothers. Dat zijn eigenlijk wel een soort elite troepen van die tijd. Die waren echt wel flink getraind. Flink meer getraind.
Ja. 2 jaar was natuurlijk...
Dus dat is echt wel... En toevallig komen die ook in dit hele verhaal flink terug. En die zie je al zitten op het kaartje bij Bastogne. En dat Amerikaanse vlaggetje. Daar zitten die jongens zitten daar in de min...
Doe jij Bastogne?
Bastogne, man. Is Bastogne.
Oké, dus de beginsituatie is nu best wel duidelijk gewoon.
Ja.
Dus het plan van Duitsland, plan van de geallieerden. Op een gegeven moment gaat het gewoon beginnen, toch?
Ja, dus wat willen die Duitsers nou hebben? Ten eerste, het moet een verrassingsaanval zijn. Dus wat betekent dat? Die Amerikanen moeten geen idee hebben wat er gaat komen. Dus dat is een van de voorwaarden voor die Duitsers. En dat lukt. Dus heel knap, want elke keer hebben we het over gehad dat Duitsers daar niet zo heel sterk juist in waren. In dit geval, Amerikanen geen idee. Ze hebben dus bij dat Hürtgenwald, zeg maar, dat bos, veroveren ze een heuvel vlak voordat deze strijd begint. En dan zien ze wel troepen bewegen, maar dan leggen ze nog niet de link met dat het nou misschien een aanval gaat zijn. Dus dat lukt. Wat ook een voorwaarde moest zijn, dat is het weer. Het weer moest namelijk extreem slecht zijn en dat had te maken met vliegtuigen die Duitsland niet meer had. Die geallieerden wel. En als het weer heel slecht was, kon jij niet meer vliegen. En dan had je dus eigenlijk geen nadeel van het vliegtuigenoverschot wat die geallieerden hadden. Dus dat lukt. Niet dat ze daar wat aan gedaan hebben, maar het was gewoon slecht weer. En daar kozen ze het wel een beetje op uit. Nou, het moest dus heel snel gaan. Dat is eventjes de voorwaarde die we meenemen. In 4 dagen moeten ze naar Antwerpen zijn. Dat is wel ingewikkeld.
Hoe doe je zoiets heel snel dan?
Ja, dat is dus alles wat je tegenkomt heel snel winnen. Dat is echt, dus er liggen daar troepen, ook niet heel ervaren troepen. En je moet eigenlijk gewoon zo snel mogelijk belangrijke meters. Dorpjes. En de Maas is daarin een belangrijke rivier. Eigenlijk waar die punt van die Duitsers eindigt, dat is ongeveer waar de Maas zit. Ze hebben de Maas aangetikt, zeg maar. Dus ze konden er niet overheen. En dat was, als je voorbij de Maas was, dan zou het wel echt snel kunnen gaan. Maar dat was het doel, om zo snel mogelijk die Maasbruggen over te kunnen steken. En dan bij Namen bijvoorbeeld, en dan naar Antwerpen toe te kunnen gaan.
Maar hoezo deden ze dat niet dan?
Ja, omdat daar komen we dadelijk natuurlijk in die strijd wel op. Maar omdat ze toch meer tegenstand kregen dan ze hadden gedacht. En het is allemaal veel. Het is ook slecht weer voor die Duitse tanks. Die hebben ook moeite met slecht weer rondrijden. Er zitten allemaal voorwaarden aan.
Ik ben die stagiair met die banden toch?
Ja, die banden. Ja, dus misschien ondertussen wel een beetje opgelost, maar. Die voorraaddepots pakken, ja, dat is toch ook wel echt een. Je moet het maar horen. Jongens, we gaan aanvallen. 4 dagen moeten we in Antwerpen staan. Oké, maar ik heb nu maar voor 3 dagen heb ik brandstof bij me. Klopt, maar we komen geallieerde depots tegen onderweg. Als we die gewoon pakken, is er niks aan de hand.
Kunnen we heen en weer?
Ja, dan kunnen we heen en weer. Kunnen we nog terug ook. Kom je nog terug in Duitsland? Ja.
Ben je die dingen niet door de geallieerden ook in de fik gezet?
Dan? In principe wel. Ja. Ja,
dus daar heb je helemaal niks aan.
Ja, dus het was echt wel. Het lukte op het begin wel een paar, weet je wel. Maar dieper in, ja, die geallieerden dachten gewoon, we trappen hier natuurlijk die sigaret die aan het roken was. Die zag ze aankomen en die flikte hem op tijd weg. En dan stond dat hele ding in de fik. Dus bewijs van, hè. Dus dat was echt ook wel. Ik denk dat nog een soort van de grootste. Ja, hoe zou je dit noemen? Ja, de grote misrekening, uitdaging. Echt, dat moet wel echt veel geluk aan te pas komen.
Heeft Hitler niet vaak gehad, hè, deze oorlog?
Nee.
Totaal.
Nou, hij doet alles goed tot dit moment. Het loopt op rolletjes. Ja, alles is het plan. Het lag niet aan hem, nee. Nee, dus dat is die Duitse situatie. En een ander probleem wat die Duitsers hadden, is dat ze helemaal niet zoveel troepen hadden als ze dachten. Maar ook dat die troepen dus niet zo goed waren. De kortste route. Dat is de bovenste pijl van de 3 pijlen die jullie zien op het kaartje. Dat is de pijl die zogenaamd snel mogelijk die kant op moest. En daar waren de beste troepen gestationeerd. Dat waren echt SS-divisies met tanks en alles erom eraan. En die onderste pijl, daar zaten al wat mindere troepen in bijvoorbeeld. Dus ze moesten echt een verdeling maken tussen welke troepen er waren. En en dan gaat die strijd beginnen.
En dit deed Hitler wel zelf helemaal verzinnen? Of had hij wel nog ergens een beetje een soort samen, of dat iemand anders ook wat kon inbrengen.
Ja, dit wordt wel overlegd met zijn generaals. En die denken wel mee in het plan. Ik denk dat generaals uiteindelijk dachten van, ja, we gaan dit toch wel moeten uitvoeren. Ja, dus kunnen we maar beter aan meewerken en het beste eruit halen wat erin zit. Natuurlijk het meeste.
Oké.
Okay. Ja?
Ja, 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 duidelijk,
dus,
ja.
Dus we gaan die strijd in. Ja, kijk, en nu, want eigenlijk alle voorwaarden die zijn er niet en het is heel moeilijk, maar we gaan toch een enorme strijd krijgen in die Ardennen. En de omstandigheden in de Ardennen, als je Band of Brothers hebt gezien, dan is het is daar heel koud op dat moment. Er ligt overal sneeuw, het weer is niet goed. Dus dat is natuurlijk in heel die Ardennen is dat het geval. En dat maakt wel die strijd heel erg lastig. Dus als we gaan eigenlijk per pijl gaan we hem af. Dus je hebt 3 pijlen en we gaan ze eventjes alle 3 langslopen. Wat nou precies de situatie is. En op 16 december 1944 om 17:30 ochtends beginnen, voor die Amerikanen dan, beginnen in één keer die Duitsers als een gek te schieten. En ja, die gasten lagen daar te rusten, zeg maar. Die waren aan het uitrusten van een andere veldslag waar ze vandaan kwamen. Dus die hadden dit totaal niet verwacht. En krijgen ineens een enorm bombardement over zich heen. Met vervolgens een Duitse aanval met de beste eenheden die Duitsers dan op dat moment hebben. En de man die dit leidde daar in dat noorden, dat was Peiper. En Peiper is een heel belangrijke figuur, omdat hij die oorlogsmisdaden die gepleegd worden, die worden in zijn naam gepleegd. En bij die bovenkant daar zitten die beste troepen. Die moeten zo snel mogelijk naar Antwerpen toe. Die krijgen de kortste route. En als jullie kijken naar dat pijltje, ja, die komen het minst ver. Dus in dat noorden lopen die gasten eigenlijk best wel flink vast, zou je kunnen zeggen. Zij onderschatten de Amerikaanse troepen die daar zitten. Dan zouden ze veel sneller voorbij moeten komen. De is gewoon heel moeilijk om doorheen te komen. En die Amerikanen zorgen er eigenlijk voor dat het daar gewoon helemaal vastloopt bij Stavelo, zou je ongeveer kunnen zeggen. Dus dat is, nou ja, als we gaan kijken, niet op één, misschien op 1/10 van waar ze heen moeten, lopen zij al volledig vast en komen ze niet verder. Dus bij Stavelo begint daar een strijd. En Stavelo is een soort van dorpje in een dal, waar je een kruispunt hebt van meerdere wegen. En dat is altijd in oorlogvoering. Met Carentan hebben we dat gezien. Andere dingen. Daar gebeurt het vaak. En als je daar die tegenstander tegen kan houden, bij een bruggetje of bij dat kruispunt, dan kunnen ze ook gewoon niet verder. En voor iedereen die bij Stavelo is geweest, ja, dan daar, die heuvels zijn hoog, die zijn steil. Je kan daar niet even weer omheen rijden. Je komt in Stavelo aan. En als je daar omheen wil of langs wil, dan, ja, dan gaat dat niet lukken. In ieder geval niet met tanks.
Is dat een beetje te vergelijken met Ieper qua landschap en
ja,
zo?
Nog veel, veel,
nog heftiger.
Ja, bergachtiger. Ja. Okay. Dus voor degene die Luik-Bastenaken-Luik kijken, wel eens gezien hebben, dan is dat ongeveer het gebied waar ze op 100 kilometer van de meet, van de finish, daar rijden ze doorheen. En dat zijn allemaal hele steile klimmetjes. In Luik-Bastenaken-Luik. Maar dat zijn dus ook hele steile klimmetjes in het echt.
En dat is qua verdediging natuurlijk wel soort makkelijk, toch?
Ja.
Als je boven die berg zit.
Ja, als je boven die berg zit. En er zit ook nog een riviertje loopt daar. Dus die Duitsers die gaan bij Stavelo, gaan ze dan ook eigenlijk soort van linksaf naar Trois Ponts. Dat ligt dan 6 kilometer verderop. En die denken, nou, dan gaan we daar proberen langs te gaan. En daar is ook dat heuvelachtige gebied. Bij La Glaise moeten ze de berg op. Daar vechten ze wel omhoog. Er staat nu nog een Duitse Tiger Tank, volgens mij nummer 2. Die hele zware grote rakken die ze daar, omdat ze, hoe heet het ook weer? Oh ja, geen benzine meer hadden. Moesten achterlaten. Want dat ging natuurlijk een rol spelen hier. Dus die gasten gingen die berg op en daar liepen ze ook vast. Dus ze liepen eigenlijk in deze hele regio liepen ze vast. En die Amerikanen die boden veel meer tegenstand dan die Duitsers hadden verwacht. En ze kwamen er niet langs. En ik denk dat dat een deel van die frustratie is waardoor ook die massamoorden of die moorden op gevangenen werden uitgevoerd. Want in totaal werden daar bij Malmedy, dat staat daar op dat kaartje ook, bij die pijl, daar werden 84 soldaten, Amerikaanse soldaten zich hadden overgegeven, werden op een veld kapotgeschoten. Iets waarvan wij juist de afgelopen aflevering hebben gezegd, dat gebeurt hier in deze kant van het verhaal een stuk minder.
Ja.
Het is wel opvallend dat het hier dan wel gebeurt.
Frustratiemoorden.
Ja, dat zijn frustratiemoorden, ja. Typisch gevalletje, Martin.
Ik heb een vraag over die verdediging van de Amerikanen. Want die staan zeg maar op die berg. En die zien op een gegeven moment natuurlijk die best wel sterke troepen van die Duitsers dan aankomen. Maar hoe verdedigen zij? Hoe verdedigen ze? Is dat alleen met mannetjes of met bunkers of met tanks of met...
Ja, dat is wel een goede vraag. Want die Amerikanen hadden hier niet hele tankdivisies liggen omdat ze in rust lagen. Dus die lagen daar wel met alle wapens die ze hadden. Dus antitankkanonnen en antitankgeschut, zeg maar, bazooka's en dat soort dingen, die lagen daar klaar. En die probeerden gewoon die Duitsers tegen te houden zoveel als ze konden. En dat is echt een flinke strijd geweest. Maar de ratio van slachtoffers, en dat is wel echt indrukwekkend, is 18-1 in het voordeel van de Amerikanen. Dus voor iedere Amerikaan die hier stierf in het noorden, waren er 18 Duitsers die omkwamen. Dus je moet bedenken dat die gasten op die bergen, ingegraven in een soort loopgraven en dat soort dingen, die lagen daar wel echt goed te verdedigen. En die Duitsers die verloren hier zoveel troepen, dat die hadden geen idee wat ze overkwam. Want dit stukje moesten ze eigenlijk langsrijden. En oh, ja, dat is weer zo. Dat horen we in oorlogen natuurlijk heel vaak. Dat moet je even pakken. En dan kom je wel, dat gaat wel makkelijk. Maar dat gaat nooit zo. En dat gaat hier ook niet zo. Dus 18-1 is echt een, voor een leger wat al
getraind is ook en zo.
Ja, dus en het beste leger is wat ze hebben. En dat leger komt er niet doorheen. Dus ja, dat is wel een flinke
tegenslag?
Een klein
tegenslagje?
Dit zou je nou een tegenslag kunnen doen. Voor mij is dit, als je in het woordenboek kijkt wat tegenslag is, dan staat dit erbij.
Ja, want je kan wel stellen dat die Amerikanen of die geallieerden, die wisten wel van ja, dit doen wij wel gewoon aardig.
Ja, dit,
dat wisten ze wel, toch?
Precies, ja, nou ja, die voelen natuurlijk dat die, je moet wel bedenken, het is ook chaotisch voor die Amerikanen. En die worden op bepaalde plekken ook omver gelopen. En dan, er zijn voorbeelden hier van de tweede linie een soort van, die gewoon in paniek de eerste linie zag komen terugrennen. Want die werden natuurlijk aan alle kanten ineens aangevallen door van alles en nog wat. En wat een heel groot nadeel was voor Amerikanen in het begin van deze strijd, was het weer. Dat was een voordeel van Duitsers. Maar ze konden ook geen hulp van boven krijgen. Dus dat is echt een heel ding. Ja, dat moet je bedenken. Je hebt de hele tijd, als jij iets nodig hebt van bovenaf, dan zie je die handjes gaan. Zo, en dan ook maar bidden op hulp van bovenaf. En dan kwam het ook. Want dan kwam er weer een of andere...
Zonnestraal.
Zonnestraal. Maar dan kwam er een of andere vliegtuig aan en die schoot weer een tank helemaal weg. Ja, en hier, ja, dit was gewoon te slecht weer om te vliegen.
Om te bidden.
Oh. En om te bidden ook, ja. Dus dat
werkt gewoon niet.
Het werkt gewoon niet, ja. Nee, dus dit was echt wel. Het is niet zo dat het daar makkelijk ging. Het was echt een bloedige strijd om die gasten tegen te houden aan die bovenkant. Maar het lukt ze wel.
Ja. Ja, man. Ja, ik weet niet. Als ik er een beetje over nadenk, ik zou daar ook gewoon ontzettend slecht in zijn. In beide
kanten. Zou je niet willen liggen?
Nee. We hebben een goede vriend van ons, Cas. Die traint hiervoor natuurlijk. Maar ik echt. Als ik dit zo'n beetje hoor.
Je zit wel bij de andere kant, hè? Je zit bij de kant.
Beide kanten. Zelfs boven zou ik heel slecht in zijn, Martin. Maar. Maar dit was Noord, toch, zei je?
Ja, dit was Noord, zeg maar de bovenste pijl, die het minst ver komt en het verst moest komen. Dus dat, dat laat al zien.
Dat is een spiegelbeeld geluid.
Ja, en dus nu gaan we eigenlijk meer naar het tussen haakjes succes toe, waar de Duitsers dan wel wat meer terrein boeken. En dat is in die middelste pijl. Daar weten ze eigenlijk met die verrassingsaanval slaagt daar gewoon beter. Dus die Duitsers die weten op het begin al best wel wat regimenten, dus wat eenheden van die Amerikanen in te sluiten en daar voorbij te rijden. Zij moeten strijden voor Sankt Vith. Dat is een dorpje wat in de Ardennen ligt. En weer, net zoals Stavelo, zo'n kruispunt vormt van allerlei wegen waar je dus gebruik van moet maken op het moment dat je door wil. Ja, en dat duurt wel weer ook te lang. Want we moeten in 4 dagen wel voorbij die Maas zijn en in Antwerpen staan. Ja, en dat duurt al 7 dagen voordat ze Sankt Vith hebben.
Maar een tank vooruit duwen, dat kost ook gewoon veel tijd.
Dat kost ook toch? Vooruit, ja. Ja, nee,
dat is ook wel lastig, eerlijk gezegd.
Ja, dus dan moet je er ook voor gaan staan en dan met... dat is gewoon heel lastig, gewoon ingewikkeld, ja.
Het kost gewoon tijd, dat hebben we gewoon niet.
Ja, dus dat is waar ze dus tegenaan lopen. Sankt Vith is weer zo'n kruispunt waar die wegen bij elkaar komen. En daar worden ze ook weer gestopt eigenlijk. En daar breken ze dan uiteindelijk nog wel door. Bij Stavelo en Stoumont en Trapons in het noorden komen ze ook helemaal niet meer verder. Maar in dit geval komen ze er wel voorbij, maar wel te laat. Dus pas op die 23e komen ze er eigenlijk echt voorbij. En er zijn wel eenheden voorbij gegaan. Dat zie je ook wel als je die pijl ziet. Die eenheden zijn er wel een klein beetje voorbij gegaan. Zo. En die komen uiteindelijk bij Dinan uit, ook op de 23e. Maar ja, ze moesten in 4 dagen bij Antwerpen zijn, niet na 7 dagen bij Dinan. Wat een stuk minder ver ligt, kan ik jullie vertellen. Voor iedereen die in groep 8 weer niet heeft opgelegd bij topografie. Dus dat, ja, dat is ook eigenlijk een moeilijk verhaal. En hier zitten ook wat Britse troepen trouwens die meehelpen om die strijd te staken. En die Maas overgaan is gewoon onmogelijk eigenlijk. En dat is echt het belangrijkste wat zij moeten hebben, is iets aan de andere kant van de Maas. En dat lukt gewoon niet, ook in het midden niet. Nou, de Noordpijl haalt heel die Maas niet. Komt niet in de buurt. Die middenpijl komt daar wel na een week. Maar dan ook eigenlijk dus te laat.
Ja. En, dus is dan heel het plan wat al bijna niet te realiseren was. Is dat dan daar echt gewoon mislukt?
Ja, ik denk dat slimme Duitse generaals die er echt gewoon, die er ook waren natuurlijk. Waren gewoon beroepsgeneraals die echt wel wisten dat. Die hadden natuurlijk na een paar dagen al door dat dit...
Dat hem niet werd.
Ja, dat hem niet werd. Dit ging het niet worden. Want die aanval moest... Ja, dus ik ga het weer zeggen. Binnen 4 dagen daar zijn. Want je hebt niet genoeg van alles. En dan lukt het niet.
Was dit een... Dit is niet dat het 6 uur is. En dat het eten klaar is. En dat je dan stopt. Dit was wel gewoon 4 dagen en 4 nachten, zeg maar.
Ja, dus dat krijg je ook nog na een week. Is iedere Duitse soldaat volledig uitgeput. Die zijn eigenlijk 7 dagen gewoon... je pakt hier 20 minuten slaap. Je pakt daar 10 minuten slaap.
Met Lowlands.
Ja, dus dat... Het is net Lowlands, ja. Nou ja, maar dat is wel hoe het werkt. En maar dan 7 dagen. Hè, en dan minder muziek.
Oh, graag.
Ja. Ja. Nou, ik weet niet of het zo leuk zou vinden, Leda. Misschien wel. Misschien is het toch wel jouw ding, trouwens. Dit. Ja. Maar ja, goed. Dus in het centrum is meer succes in de zin. Ze bereiken die Maas wel. Ze komen er niet overheen. En ze... Ja, ze hangen daar tegen die Maas aan na een week. Terwijl het brandstof opraakt. Op is. Niet veroverd is. De lucht ondertussen trouwens ook weer begint op te klaren. Wat in het nadeel is van die Duitsers. Dus de dingen die ze in het voordeel hadden. Die beginnen ook weg te gaan.
Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog eens het fenomeen dat de Duitsers eigenlijk niet terugtrekken natuurlijk. Dat is niet echt een optie. Dus ja, dan zit je eigenlijk in die tank zit je een beetje te zitten. En denk je echt, ja, Ja, het is gewoon gezellig nu.
Nou ja, en dat is het fenomeen hier ook wel weer. En dat ga je dadelijk ook nog wel horen bij Bastogne. Maar dat is wel wat die Duitsers blijven doen in die oorlog. Hitler die blijft overal maar zeggen, wat we hebben moet je houden. En die gaat niet tactisch terugtrekken. Wat in oorlogsvoering heel belangrijk kan zijn om even terug te trekken naar een punt waar je weer kan hergroeperen en dan weer kan proberen aan te vallen.
Ja.
Dat doen ze niet. Omdat Hitler dat gewoon niet meer wil.
En hij is er ook niet meer bij, toch?
Hij zit er niet meer lekker in. Nee, we gaan nu, ik denk, naar die Zuidpeil door. En daar wordt het, dat is misschien wel het bekendste deel van dit hele verhaal. Waar ook de Bent op Alles aflevering over gaan. Dus dat is iets wat, denk ik, iedereen hier aan tafel al gezien heeft. En wat iedereen die het nog niet gezien heeft, sowieso zou moeten zien, denk ik. En dat is wel echt een goede serie. Maar die Zuidpeil, nou, dat waren eigenlijk de wat mindere eenheden die daar zaten. En die moesten dus daar ook omheen gaan. En je ziet wel dat die Zuidpeil veel verder reikt dan al die andere pijlen, die andere twee. Dus deze, die komt ook een stuk verder dan ze hier dachten. Ook hier strijden die Amerikaanse troepen weer harder dan gedacht. Dus het gaat ook weer veel minder snel dan men hoopte. Maar het idee van deze aanval hier in het zuiden was ook eigenlijk niet om helemaal naar Antwerpen te komen, maar om eigenlijk die aanvalslegers die vanuit Frankrijk zouden gaan komen, om die tegen te houden. Maar zij zijn dan juist de eenheid die weer doorbreekt ongeveer en naar voren komt en dan wel best wel ver gaat komen buiten. En dat is denk ik hier waar we nu wel een beetje op kunnen gaan inzoomen. Buiten het deel bij Bastogne. Want je ziet die pijl in twee breken. En dan zie je dat daar een Amerikaans vlaggetje staat en een blauw gebiedje wat nooit veroverd wordt. Dus die pijl, die heeft één groot probleem. En dat is dat ze bij Bastogne er niet voorbij komen. Dat heeft ermee te maken dat op 19 december die 101e luchtlandingsbrigade bijvoorbeeld daar heel snel heen wordt gereden om die situatie daar proberen te redden. Nou, dat zijn die gasten van Band of Brothers. Dus die worden daar ingeschreven. Moet ik wel zeggen, dat is niet zo heel relaxed. Je wordt in principe wel gewoon daar neergezet en dan moet je maar gaan uitvechten. Maar ja, we hebben het al vaak over die gasten gehad. Dat waren wel hele ervaren troepen die onder hele zware omstandigheden al veldslagen hadden uitgevochten eerder in die oorlog. En nu dus het hier mochten gaan doen, zeg maar.
Ik heb ook wel een beetje idee in die serie dat het een soort druk is die gasten dan misschien onbewust voelen om toch nog gewoon door te gaan. Dus als ze inderdaad in die putjes zitten en wel denken van we zitten hier wel. Maar dat ze wel denken van we zitten hier wel met elkaar en dit moeten we wel gewoon gaan doen, zeg maar.
Ja, want het is wel een leuke. Ik denk, je hebt in 21 december. Het is wel leuk. Dit is op zich wel een leuk dingetje, moet ik eerlijk zeggen. Ook nu. Kijk, wat daar gebeurt is, die Amerikanen zijn ingesloten op 21 december. De situatie, het is heel koud. Ze hebben bijna geen voorraden. Vliegtuigen kunnen nog niet vliegen. Dus het is niet best, die situatie. Maar die generaal, de hoogste officier die daar zat, dat is McAuliffe. Die krijgt van die Duitsers een brief toegestuurd waarop staat, geef je over met allemaal voorwaarden. En die kerel denkt, aan me overgeven, ga ik toch niet doen. En dus die zegt tegen zijn, tegen die gozer die dat kon brengen, zegt hij, nuts. Zegt hij van, helemaal gek die gasten. En dan zegt die kerel van, meneer, we moeten wel echt even iets antwoorden. Je moet iets op die brief schrijven. Hij zegt, geef dat ik maar hier. En hij schrijft dus met hele grote netten, schrijft hij dus nuts op die brief. En hij zegt, breng maar terug naar het Duitsers. Dus die gast zegt gewoon daar, wat jij nu ook eigenlijk aanhaalt, van als je ons wil hebben, kom ons dan maar halen. Weet je wel, want dan moet je ook maar gewoon hierheen komen en ons gaan pakken.
Maar normaal gesproken, een leger dat zeg maar omsingeld is, dat wordt best wel gevangen genomen of kapot gemaakt, toch?
Ja.
Maar nu hadden de Duitsers daar geen tijd voor of zo. Die moesten gewoon door en dachten, weet je wat, we gaan er gewoon omheen. En laat die gast gewoon lekker zitten.
Ja,
want we moeten door.
Ja, dus dat was echt wel een idee hier van. Want je ziet die pijl er voorbij gaan. En dat is dus, die gaat daar voorbij. En ze proberen dus dat Bastogne met rust te laten. Maar voordat die pijl die er voorbij is, Bastogne is hier weer, net als Stavelo, net als Sankt-Vief. Dat is het centerpunt van allemaal wegen die daar naartoe gaan. En op het moment dat jij die houdt, dan vertraag je alles wat er gebeurt, vertraag je. Iedere vrachtwagen die naar voren moet om daar kogels af te leveren, die kan niet over die wegen waar die eigenlijk overheen moet. Dus die moet helemaal via Hoevelaise gaan en die moet dan weer helemaal naar boven komen. En dan, het is enorm vervelend dat die McAuliffe nuts op dat blaadje schrijft. Want dat is precies wat ze niet nodig hadden. En dat vertraagt heel veel dingen die daar gebeuren. En dat is op 21 december. En dat is denk ik waar de afleveringen van Band of Brothers ook gaan wel een beetje starten, toch? Met dat die Duitsers die aanvallen gaan doen op Bastogne. Mm-hmm. En zij zitten daar in die putjes. Dus dat is eigenlijk waar ik denk ik, Lee, jij iets over hebt opgezocht.
Ja, ik, klopt. Nou, ja, ik heb wat dingetjes opgezocht. Mochten jullie willen inhaken, jullie zijn altijd welkom om te praten, jongens. Dan knippen we er gewoon uit. Dus zeg maar gewoon en dan ben je helemaal goed.
Nou,
nee, het is... If you think I'm sick.
Sorry.
Nee, ook weer heel even kort terughalen waarom de Ardennen dan worden gekozen. Dat is ook vanuit Hitler, omdat het al een keer eerder succesvol was. Dus ja, omdat hij natuurlijk ook gewoon een beetje lijp in zijn kooi en zijn knar werd, dacht hij van ja, dat is toen al een keer gelukt, dus dat gaan we gewoon nog een keer proberen. Dus dat is volgens mij een van de redenen geweest dat hij ook door de Ardennen heen wilde. En dan wil ik het ook nog even over de aantallen hebben, over hoeveel man er van de Verenigde Staten en de UK daar zaten. En dat waren 840.000 man. En dat is net zoveel als de inwoners die in 1939 in Amsterdam waren.
Zo, dat was Amsterdam ook groot in die tijd.
Ja, ja, of dus heel veel.
En ook heel veel
geallieerden.
In
ja. Tegenover dan de Duitsers die met 600.000 man daar naartoe gingen. En dat is de inwoners die Rotterdam nu telt, ongeveer.
Okay. Er zaten dus wel meer geallieerden dan in dat gebied eigenlijk dan Duitsers. Maar gewoon slecht bewapend en bevoorraad.
Ja, niet allemaal aan de voorkant. Nee, ook,
dat is wel
met... Ik heb een vraag, want je hebt inderdaad altijd natuurlijk de voorkant. Zeg maar gewoon, daar wordt gelijk gevochten, zeg maar. Maar ze komen natuurlijk steeds verder, dus ze breken daar doorheen. Maar wat zit daar allemaal achter?
Ja, daar zitten ook weer troepen dieper achter die dan... dat zijn eigenlijk nog meer mensen die in rust zitten en die nog meer...
Maar want kijk, als je op die kaart ziet, dan zie je daar echt heel ver linksboven ook allemaal vlaggetjes en zo.
Ja.
Ik weet niet of dat echt zo is dan, maar wat doen die mensen daar?
Je hebt de film Company of Heroes, is dat? Ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben. Een hele slechte film. Maar het verhaal is wel op zich wel goed. En dat is een film waar ze voor mij dit een beetje op inzoomen. Dat is nou gewoon zo'n een soort basis wordt dat dan. Chillen wil je niet noemen. Maar ze zijn er wel een beetje slagbal aan het spelen. En een beetje uitgebreid aan het koken.
Ja,
en basketballen.
Wel. Ja.
Is het dan ook weer opbouwen van het land? Of
ja, dus kijk, je hebt ook een soort van dienst. Dus eenheden die zaten vooraan het front. Echt tegen, die keken naar de Duitsers. Maar dat ging je liefst niet mensen maanden laten doen. Dus je wisselt dat af. En dan gingen die eenheden weer wat verder terug. En die zaten dan in zo'n basis waar ze inderdaad gewoon wat meer... wat meer hebben. En dat werd constant opgebouwd. En dan werd dat weer doorgewisseld, zeg maar.
Ja, dat is ook bij die Company's Heroes echt insane. Want daar wordt gezegd door zo'n geallieerde generaal. Of generaals? Generalen? 1 van de 2. Als jullie even daarheen gaan. Dat is een heel kleine divisietje van de Duitsers. Er zijn 12, 13 jaar die gasten. Dus die kunnen jullie wel aan. Gingen ze iets met z'n 7 of zo, liepen ze door het bos. Waar het echt zieke SS-divisies...
Dat is hier trouwens. Dat is echt hier ook waar ze tegenaan liepen. Ja, dat ze het echt onderschatten van wat er aan eenheden nog even de bossen doorgerend kwamen.
Ja, het deed me een beetje denken aan wat jij net zei. Dat er werd gezegd van, dat pak je wel even.
Nee,
nooit. Ik vroeg laatst ook aan jou. Van waarom is een hele... Nu ik erover nadenk, best wel een soort van suffe opmerking. Waarom moet je nou bukken als er die bommen worden geschoten? Dacht ik.
Voor wegspattende
omgeving. Ik weet het nu. Ik weet het.
Dus dat is het niet.
Maar ik vroeg me eens af. Want je ziet heel goed in die film dat die Duitsers die schieten natuurlijk gewoon een beetje onregelmatig naar die Amerikanen toe. En dan hoor je ze zeggen, ja, ga liggen, ga in een putje liggen. Maar maakt niet zoveel uit als je nou loopt. Dat ding, dat klapt natuurlijk gewoon op jou. Maar toen zei jij heel goed tegen mij, Thijs, vond ik wel mooi. Maar maar als je hoog bent, dan heb je natuurlijk een grotere kans dat je geraakt wordt. Omdat die dingen omhoog spatten. Ja. Dat wil ik even benoemen. Ik kon weer slapen.
Dat was hem echt. Jij hebt er weken niet geslapen eigenlijk.
Ja, precies.
Ze zien ook.
Wow.
Ik snap het eigenlijk niet, zeg maar. Ja,
nu moet je iets terugzeggen, Leen.
Je weet dat ik hier onzeker van word.
Nu moet je iets terugzeggen. Nu moet je iets terugzeggen. Heel goed.
Oké. Kunnen door. Zo.
Nee, wist jullie trouwens dat Stalin en Churchill de afspraak al hadden gemaakt van wij stoppen niet tot we in Berlijn zijn?
Ja, maar dat
wist u dat? Ja, nee, dat
Maar dit was al in 1915 als die afspraak.
Het is mislukt toen, trouwens.
Wisten jullie trouwens ook? Wisten jullie ook dat de generalen of de generaals?
Maar is het generaals gewoon.
De Duitsers dan niet alles vertelden aan de soldaten wat het plan was. En weet je ook waarom ze dat niet vertelden?
Ja, anders gaan ze niet meer, denk ik.
Ja, met de laatste plan.
Als ze gegijzeld worden, gevangen genomen, dan kunnen ze dat niet vertellen.
Juist.
Doe een puntje van mij.
Oh, zijn we weer aan de quiz bij? Want dan ga ik ook nog moeier met die zo hier zo.
Nee. Maar wat op zich ook wel een feitje was, is dat een van de veldmaarschalk van Hitler, van Duitsland, von Rundstedt, met DT aan het einde, die vertrouwde dit plan niet. En die ging eigenlijk achter Hitler's rug om. Ging die plannetjes maken met andere generaals of generalen. Om alsnog een ander plan in te zetten. En ze hadden een codenaam. En die codenaam heet Martin.
Dat is wat.
En ik begrijp waarom het niet is gelukt. Ja, je lacht.
Wow.
nek. Dan heb je nog nog wel een mooi feitje over Otto Skorzeny. Die had...
Leuk vind ik. Ja, leuk niet, maar het is wel mooi. Ja, het is wel spannend.
Die stichtte een groep met Engels sprekende SS'ers. En die gingen dus in Amerikaanse uniformen. Gingen ze verwarring stichten in de kampen van de Amerikanen, zeg maar. Maar dan ben je natuurlijk ook wel een soort... Helemaal knetter.
Ja, nou ja, maar dat is echt nog wel zo ver gegaan dat de Amerikaanse generaal Bradley naar het front kwam. En dat die is gewoon nog een paar uur vastgehouden. Omdat ze gewoon niet vertrouwden dat hij Bradley was. En ze dachten dat het misschien een Duitser was. Dus de Amerikanen waren echt bang hiervoor. Die wisten gewoon echt niet meer wie nou Duits was, wie nou goed was. Dus dat is wel echt inderdaad een spannend stukje.
Maar was dat dan een beetje net zoals bij... Glorious Bastard, dat ze dan ook niet helemaal goed Engels spraken.
Dat is ook mooi, hè? Dat is ook mooi. Daarna had je ook nog wel een soort nadelig iets van de Duitsers. Want die piloten waren heel erg onervaren. Wat gebeurt er nou? Er waren 1200 parachutisten. Waarvan er maar 200 op de juiste plek kwamen. Omdat die piloten niet goed konden vliegen. En die werden dus gedropt. Ja, die kwamen gewoon een beetje verkeerd terug. Ja, weet je, dat is gewoon...
Waar wil je dan landen, weet je wel? Als je weet dat je niet goed terechtkomt, ja, dan wil je toch... Ja,
ja, maar dat hebben natuurlijk die gasten zelf ook...
Of een kerktoren waar je even een paar dagen aan hangt.
Maar werden die ook ingezet bij deze battle,
ja,
zeg maar, van de
beurs? Ja, zeg maar een beetje daaromheen, zeg maar.
Nou, maar meer ten noorden was dat om wat troepen tegen te houden die dan daar weer konden versterken, zeg maar.
Nou ja, dus ik heb die serie al een paar keer gezien. Ja, ik vind het echt bijzonder dat je, als je zo koud, eenzaam en verslagen in een putje zit, maar eigenlijk wel aan de winnende hand bent, maar je voeten zo mega koud zijn dat als je je sokken uittrekt, dat het dan juist ook, dat je dan in de sjaak, zeg maar, bent. Dan gaat het allemaal bevriezen aan alles. En
weet je wat. Echt, het is daar heel koud. En wat wel, als je ooit in de buurt van Bastogne bent. Je kan, je hebt daar een onwijs mooi museum. Dat is één. Daar kan je heen. En vanaf dat museum kan je weer heel goed zien hoe die slag eigenlijk daar omheen ontwikkelde. Maar ik denk 10 minuten rijden vanaf dat museum. 5 à 10 minuten rijden. Dan kan je die putjes letterlijk waar die gasten van die serie in zaten. Die zie je nog in dat bos zitten. Dus je kan door dat bos heen lopen. En je ziet dan overal die putjes zitten. En vanuit daaruit kan je dan weer zien, want ze uiteindelijk in die serie gaan ze natuurlijk in de aanval. En dat, je kan dat heel goed zien vanaf die plek. En dat is, toch vind ik dat wel, van de Tweede Wereldoorlog heb je dat niet vaak. Dat je nog in het landschap, dat zie je in de Eerste Wereldoorlog veel meer, dat je in het landschap nog terug kan zien wat daar zich af heeft gespeeld. Dus zeker de moeite waard als je in de Ardennen bent en in Bastogne in de buurt bent, om dat ook echt even op te zoeken. En dan dat idee te krijgen waar die gasten nou precies zaten.
Ja, ja, en het laatste wat ik daarover nog kan vertellen, denk ik, is dat qua verliezen de geallieerden 76.000 man zijn verloren. Ja. En de Duitsers wel meer, 81.000.
Ja, dus dat is echt, maar het zijn wel echt enorme getallen.
Het is,
hè? En
dan, het is wel echt gewoon, ja, het is wel echt veel. Gewoon,
ik denk als je gaat kijken naar... De slag om Normandië is natuurlijk wel nog veel meer. Maar het duurde ook veel langer trouwens. En dan heb je daarna, dan komt op 2 staat wel deze. Dan dat Hürtgenwald staat op 3 samen met dan daarna ergens...
Aan de westkant. Zeg maar.
Ja, aan de westkant. Ja, want in het oosten dit is een redelijk normale slag in het oosten. Zeg maar. En dan valt dit nog mee qua...
Mijn hoofd kan het soms niet heel goed aan. Maar dan kijk je zo'n serie en dan zie je zo'n aflevering van Bastogne dan. En dan is dat is misschien 1% van eigenlijk die totale slag die je daar dan eigenlijk
aan is. Ja, dat is inderdaad een heel klein dingetje.
Dus, dus als je dat al erg vindt, hoe erg is het, zou het dan echt geweest zijn, zeg maar?
Ja, dat is echt... Het is echt heel groot. En ook, we hebben het over 600.000, 800.000 man. Dat zijn En dat is, die Ardennen is niet, zijn niet heel groot. En dat speelt zich dan af elke keer op een paar kleine... Er zijn enorm veel mannen die allemaal een doel hebben. De een om het te houden, de ander om het te pakken. Ja, dat zijn echt... Daar vallen heel veel slachtoffers bij. En dat zie je ook wel terug in deze laatste soort van aanval. Nou, het is niet de officieel laatste aanval aan het westfront van die Duitsers. Want tegelijkertijd, ja, laten we zeggen een maand later of drie weken later... gingen ze in de Vogezen, zeg maar, ook in de aanval. En daar is ook nog best wel flink gestreden. Mm. En dat was nog een soort van veel hopelozer. Dan was meer symbolische aanval nog dan dit. Maar ja, die Zuidpel... Dus ik neem aan, gaan we een beetje door.
Ja, zeker.
Die Zuidpel, kijk, die geallieerden zitten dus in dat bastonje. En wat nu wel, en er ziet daar een pijl van onderuit aankomen eigenlijk. Die rijdt dan een beetje in Luxemburg. Dat is George Patton. Die trekt zijn leger weg van die Vogezen. En dan gaan die Duitsers in de aanval in de Vogezen. Omdat hij daar ook zijn leger wegtrekt. Maar die heeft dat wel, Patton hebben we al een paar keer benoemd. Dat is natuurlijk best wel een aparte gast. Die ook wel zijn zin ging doordrijven. En die ging in overleg met Eisenhower en met Montgomery. En die ging daarheen met het idee... ik ga even zorgen dat ik in de tegenaanval mag. Want dat vind ik wel iets voor mij, zeg maar. Ik ga dat wel doen. Dus die is daar naar binnen gelopen. En die ging die onderhandelingen doen met die generaals. Die zaten eigenlijk een beetje zo met z'n allen aan tafel zoals wij zaten. En dan zei Patton, zegt van joh, die ging het een beetje bluffen. Ik sta over een week in Bastogne. En dan zat iedereen hem aan te kijken. Zeg, over een week? Dat kan helemaal niet. Hoe kan jij nou over een week al klaarstaan? Hij zei, nee, gaat me sowieso lukken. Geef het nou maar aan mij. Ik rijd mijn regen in één klap helemaal naar Bastogne toe. Komt allemaal goed.
Even.
Ja, ik zou denken dat hij te veel gedronken heeft. Maar wat die man dus doet, en dat is denk ik, dat is wel symbolisch voor zijn manier van handelen. Zijn leger reed al naar Bastogne. hij dacht, zoek hem maar uit. Ik zie mijn leger al was die kant op. En ik ga nu gewoon vertellen dat we dat gaan doen. Maar die waren gewoon al onderweg. Die stonden al klaar om te gaan. En op het moment dat hij een jaartje hoorde, waren zij al aan het rijden. Dus die dacht gewoon van, joh, we moeten daar toch heen. Dan ga ik het doen. En ik ga nu nog doen of we dan nog niet aan het doen zijn. Maar we gaan al rijden.
Nee, mag het niet? Nee?
Nee. Ja, oké. Okay, dan moet ik
toch doen.
Ik moet even bellen. Ik moet even bellen. Dus dat is wel... En dat is wel de... Kijk, zijn... doortastendheid in dit verhaal, die slag is eigenlijk al verloren. Hè? Laten we eerlijk zijn, die slag is verloren voordat hij begonnen is. Maar zijn doortastendheid in die aanval en hoe die dat doet, zorgt er wel voor dat die gasten in Bastogne het overleven. Die hebben uiteindelijk ongeveer een week in Bastogne ingesloten gezeten, zonder dat ze daar al te veel voorraden bij kregen. En hij gaat die druk opvoeren om Bastogne om daarheen doorheen te breken. En dat lukt hem dus al op 27 december. En dat komt dus omdat hij zo snel gereageerd heeft. En eigenlijk dus al van tevoren al dacht... ja, daar moet ik gewoon heel snel heen, anders gaat het fout. Dus,
vooruit denken.
Vanuit Luxemburg.
Ja, dus die pijl van Luxemburg met het Amerikaanse vlaggetje... dat omhoog gaat, dat is inderdaad... dat is Patton met zijn leger. En die knalt hem in één keer met heel zijn leger door die Ardennen heen. En
hoe groot is zijn leger dan?
Ja, ik weet niet hoe groot dat leger is. Voor mij is het derde leger. En dat zullen wel... Het zal een leger, ik denk volgens mij 100.000, iets meer dan 100.000 man of zo zal het zijn. Dus dat zijn wel echt veel troepen. Maar ja, dit is wel echt dit is ook wel wat er nodig was. Niet om die slag te winnen, maar wel om die gasten in de Bastogne te redden. Want die gingen het niet in die winter nog veel langer uithouden daar zo. Maar die strijd om, want dat is nu, dit is vaak waar het verhaal over de Ardennen eindigt. Maar die strijd die duurt nog weken. Om die Duitsers weer helemaal terug te krijgen. En Hitler, die maakt van Bastogne een soort van symbolisch doel. En die gaat weer een eeuwige strijd aan om Bastogne alsnog te pakken te krijgen. Dus dat is een hele rare gang van zaken. Zoals in die oorlog heel veel dingen uiteindelijk heel raar verliepen. Toen Hitler zich ermee ging bemoeien. Maar als je gaat kijken, dan gaat zelfs die Duitsers, die gaan nog een keer in de tegenaanval in januari. Dus waar... Die geallieerden het al lang gewonnen hadden. Het was na een dag mislukt, eigenlijk dit. Gaan ze nog een keer in de aanval in die Ardennen om alsnog dat gebied weer te pakken. De verrassing was weg. Het lucht was nu veel beter. De benzine was niet meer geworden in die afgelopen weken. Dus dan vraag je wel af, wat is nou precies het idee? En pas half januari is die slag daar in de Ardennen voorbij. En zijn die Duitsers ongeveer weer teruggeduwd naar waar ze begonnen waren met het aanval. Dus in totaal duurt deze slag wel ongeveer een maand. Waarbij die piek waar wij het altijd over hebben eigenlijk ligt in die eerste week, anderhalf, twee weekjes zeg maar. Maar die laatste twee, drie weken die daar achteraan komen, die zijn ook nog wel echt ja, daar werd nog flink gevochten om die Duitsers weer terug te duwen richting Duitsland.
Ja, dat zie ik ook wel aan de cijfers van de verliezen natuurlijk.
Ja, dus dat komt daar wel in terug. Ja. En tegelijkertijd is een aanval gaande in de Vogezen ook nog eens. Om Straatsburg terug te veroveren. Want dat is een Duitse stad en jij moet gewoon hebben.
Dit hele verhaal, hè, dit is voor mij best wel duidelijk. Voor jullie denk dan ook wel. Want als het voor mij duidelijk is, dan voor jullie denk ik ook wel.
Ja, ja, zo kan je het zien.
Nee, wat was de status hier in ons mooie Delft, Zuid-Holland?
Ja, dramatisch. Want de hongerwinter, want daar is het natuurlijk heel koud. Het is niet, het is natuurlijk geen 35 graden warmer ten noorden, zeg maar. Dus hier is het ook extreem koud. Eten is er niet, tot nagenoeg niet. En ja, iedereen die met zijn opa of oma wel eens gesproken heeft over die oorlog en dan hoort van mensen, wij moesten langs gaan bij boeren om een soort van eten te gaan bedelen. Dat zijn over het algemeen verhalen van deze winter. Dus hier, een deel van Nederland was bevrijd. Dat was de Schelde en tot en met Arnhem ongeveer. Dat ging wel goed. Maar alles daar voorbij, daar was het zo koud dat er... volgens mij, ik zou die getallen ook op moeten zoeken. Maar volgens mij ook wel echt veel tienduizenden doden zijn gevallen. Van de honger en de kou gewoon. Ja, dan zit je in zo'n huisje waar wij nu in zitten. Nou, jullie weten hoe koud het hier kan zijn. Ik ook. Maar als je dan geen verwarming hebt en het is min 20. Ja, het is, en je hebt geen eten.
Ja, maar zaten hier wel nog, waren hier gewoon nog Duitsers dan?
Ja.
Die bezetten gewoon dit gedeelte, zeg maar.
Ja, dus dit gedeelte van Nederland was gewoon bezet. Natuurlijk bij de rivieren waar die grens ongeveer was, daar zaten veel meer Duitsers. Maar ook in deze streken zaten wel gewoon nog Duitsers.
En hoe was het hier dan om te leven? Kon je hier wel dingen doen? Met zo'n klok dan, zo'n avondding?
Ja, er was sowieso een avondklok. Ja, die was wel veel langer. Maar hier was je gewoon bezig met overleven. Nu. En echt gewoon echt wel heel, heel pittig. Dus kunnen we nog een keer helemaal inzoomen. Misschien met een andere serie, weet je wel. Maar dan, het is wel echt een... het is wel echt een hel geweest.
Dus als we nu een klein beetje terugkijken naar deze aflevering tot zover. Dan is het eigenlijk lang verhaal kort. Duitsers zijn aan het verliezen. Dat weten ze.
Ja.
Ze doen nog een laatste poging om iets te doen. Waarvan ze eigenlijk weten binnen 4 dagen, binnen 1 dag weten ze, gaat niet lukken. Maar toch blijven ze nog vasthouden en proberen ze door te drukken.
Ja, dat is eigenlijk het idee hiervan. Ja, wat is het zat er gewoon ook echt niet. En wat het gevolg hiervan is, is dat de grens die bewaakt moet worden. Je ziet daar de Rijn lopen. Dat is de grens die bewaakt moet worden onderin een beetje. Ja, die is alleen maar nu minder. Er zijn nog minder troepen om dat te gaan doen. De beste troepen die dat deden, die zijn nu de dood ingestuurd in de Ardennen. En het wordt alleen nu nog maar moeilijker om Duitsland te gaan verdedigen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het resultaat van deze aanval is alles wat ze wilden bereiken niet.
Nee.
En het enige resultaat is dat... Er zijn ook gewoon Amerikaanse generaals die hebben gezegd, dit was top.
Ja.
Want we hebben nu heel veel Duits... 1 op 18 is die ratio. Dus wij zijn relatief weinig troepen verloren. En zij hebben zich helemaal doodgelopen in die Ardennen op onze legers.
Terwijl, je zou toch beter kunnen denken als Hitler zijn of joh, ik doe lekker niks, ik blijf lekker zitten.
Ja, dat is natuurlijk. Ja, vanaf Koersk is dit het verhaal al, wat wij zeiden. Ja. Dat die generaals natuurlijk al zeiden: laten we nu gewoon een defensieve oorlog gaan vechten. Zoveel mogelijk tijd rekken en zoveel mogelijk moeite creëren. En Hitler was daar gewoon geen fan van. En die heeft natuurlijk zijn meeste successen geboekt met de aanval. En aan het einde van de oorlog denkt hij nog steeds met die aanval succes te kunnen boeken. Ja, is niet meer realistisch.
Maar stel, hij had teruggetrokken gewoon tot Duitsland, op de grens van Duitsland. Hadden ze hem dan met rust gelaten daar? Of hadden ze. Ze hadden echt doorgegaan.
Ja, nee, de plannen staan in weet je, en ook maar ook eisen. Nou, iedereen stond erachter. We stoppen in Berlijn. En ik denk dat hij dat ook wel wist. Dat het daarom ook zo dramatisch is.
Ja, Hitler had natuurlijk wel gewoon, zeg maar, heel stiekem gewoon naar Amerika kunnen gaan. Dat je Amerika en Duitsland omgewisseld.
Je weet
het. Zo, well.
We gaan naar Berlijn, doei.
Nou ja, ik denk dat ook wel... ik zou me niet eens verbazen als dat een plan was wat hij had. Maar hij is ook niet helemaal goed meer. Dus misschien was dat nog wel zo. Maar ja, het is gewoon gedaan. En we gaan de volgende aflevering, dan gaan we denk ik, wij gaan daar zo heen. Maar voor jullie volgende week. Dan gaan we dat ook wel merken dat het echt... Maar dan vallen er nog steeds, en dat is het enge aan deze oorlog, 100.000 doden.
Ja, het is, echt,
dus, het is niet zo dat nu het einde in zicht is en iedereen, dat komt wel goed. Maar nu er gaan nog steeds heel veel doden vallen voordat dit eindigt. Ja. In dat laatste half jaar.
Ja, ik vind het allemaal wel weer heftig, man. Als ik heel eerlijk ben.
Ja.
En dan zit ik weer scheldend op een scooter. Als het regent. Of ja. Als het niet regent trouwens ook. Hè.
Ja.
Ik hou gewoon niet op een scooter. Nee, maar het is gewoon insane toch als je dit zo hoort. Dat dit, ja, en dit is gewoon dit is nog geen 100 jaar geleden, weet je wel. Het is gewoon...
Nee, dit is echt... wij kennen bij wijze van spreken nog mensen die dit hebben meegemaakt. Of die daar toen lezen, zeg maar. Dus dat het is wat dat betreft nog dichtbij.
Mooi. Is het een moment om Martin dan even weg te sturen dat wij dan naar de volgende gaan?
Ja, zo. Martin is er zelf geen fan van. Nee, maar ik denk dat het een goed moment is voor het het afronden. Ja, zeker.
Nou, dan denk ik... geef ik u nog even het woord, jongens. Wat wil u nog iets kwijt?
Ja, ik had nog een vraag. Ja. Mag ik kort nog even?
Tuurlijk, graag.
Je had het over een brief die daar naar die generaal werd gebracht. Hoe werd dat gedaan? Werd dat dan met een witte vlag of zo? Ja. En dan met die brief lopen en dan werd diegene gewoon niet aangevallen?
Ja. Dat gaat echt, echt zo, zoals je inderdaad. Ja? Ja. Okay. Ja, dus dat is wel een erecode, want je moet natuurlijk dat gesprek aan kunnen gaan. Ja. En als je dat niet meer met elkaar kan doen, dan wordt die situatie heel vervelend, wat hij wel was. Nee, er waren echt wel onderhandelaars en dat soort gasten die speciaal dat soort dingen deden. En we gaan het ooit over Romeinse geschiedenis hebben. Dat ging vaak niet goed voor die jongens. Ja. In deze tijd ging dat een stuk beter. Maar die gasten die
in het paard zonder hoofd. Ik zie dan zo'n paard met een hoofd.
Dan kreeg je dat soort dingen, dan kreeg je een doos terug. En een brief op het neusje geklapt. En dan was het antwoord op zich wel duidelijk. Er stond wel, we geven ons over. We staan achter. Nee, maar hier gaat dat inderdaad op die manier. Ja. Dus dat, dat is echt wel, en daar is wel een vorm van respect voor. Want je wil wel je wil dat wel open houden.
Ja.
Nadat die gozer nuts op dat blaadje had geschreven, sloot hij wel een aantal deuren, kan ik vertellen. Maar dat was ook wel zijn intentie natuurlijk. Die wilde vooral zijn troepen even laten weten van wij gaan hier... die troepen vonden dat mooi trouwens. Die vonden dat wel echt... toen ze dat hoorden dat zo gebeurd was, die dachten van... Okay, daar gaan
even niet meer koud.
Ja, daar gaan we we gaan het tegenaan. Dus dat was echt...
We gaan hem afronden. Jongens, fijn weekend. Stoot je kop niet. En tot straks.
Tot later.
Tjusjus.
Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.